Dames en heren, Tommy Wieringa. Ja, Tom. We vallen met onze neus in de boter, want je bent nog helemaal maagdelijk. Er is nog volgens mij geen interview geweest over dit boek. Dit is het eerste officiële interview.
Ja, maar... Ja.
Ja. Ja, maar... Ja.
Nee, het is zo.
Oefen je dat? Praat je met mensen om je heen over dat boek dat je hebt geschreven?
Nee, ik wacht meestal de recensies af. En dan weet ik waar het zo'n beetje over moet gaan.
En, je praat de recensie na?
Nou ja, dat helpt wel enorm, ja.
Praat hem eens na, want er stond er vandaag een in NRC.
Ja.
De eerste.
Ja, ik heb nog niet goed gelezen. Kijk, ik heb alleen de laatste alinea even beschouwd.
Omdat je natuurlijk weet als schrijver dat in de laatste alinea wordt alles gezegd.
Daar gaat het om.
Ja, wat stond er in die laatste alinea?
Ja, dat is een mooie recensie. Ik was er zeer blij mee, want ik kneep hem deze week echt als een oude dief. Ik was echt heel erg ongerust. Ik was bang dat het allemaal niet gezien zou worden en niet begrepen zou worden. Dus
Twijfel je daaraan?
Ach, ontzettend. En ik wist ook niet dat het zo... Ik word steeds meer een nuffig meisje met angsten.
Afgewezen worden.
Ja.
Schoolfeest.
Ja. Maar, maar toen was gisteren de presentatie en toen dat was zo fantastisch.
Ja.
En de Vlaamse schrijver Peter Terrin sprak. Die sprak zo mooi... En zo gloedvol dat ik dacht, nou, nu kan het niet meer mislukken. Zo, ja, dat was echt heel bijzonder.
De Vlaamse zegen was gegeven.
Ja, precies. Ja.
Laten we eens naar een plaatje kijken, want dit boek speelt zich af in een gebied. Ik noemde het net al, wat is het, de Zwarte Zee, de Kaspische Zee?
Ja, het is het land in oosten van de Karpaten eigenlijk.
Ja.
Maar het is niet genoemd land.
Nee.
Maar het speelt, ja, we moeten eigenlijk speelt, ja... kan zich overal, ja, niet in Turkije, dat kan niet, maar wel ten noorden van Turkije en dan.
Is het we hebben daar Georgië?
Nou ja, en als je de steppenregio bekijkt, die loopt helemaal, loopt nog veel verder naar het oosten, helemaal naar Kazachstan.
Ja.
Dus daar moeten we het ongeveer situeren,
Ben je daar geweest?
Ja. Ik ben te paard over de steppen gegaan, met een gedicht van Slauerhof in mijn hoofd. Jaag maar, mager paardje, jaag maar. De steppe is eindeloos breed. En ik heb leren paardrijden. Ik wist 's morgens niet of ik zou kunnen paardrijden. En 's avonds had ik er 50 kilometer op zitten. Mm. En toen werd ik geslagen tot honorair kozak. En dat was wel interessant, want vlak daarvoor sprak ik met... Ja, dat was wel leuk, Maar, want ik had mijn Joe Speedboat was vertaald in het Hebreeuws. En toen was er een avond met Meir Shalev... En toen ben ik naar die avond in Amsterdam toegegaan en toen heb ik hem zo mijn boek in handen gemoffeld, zo in het voorbijgaan. En toen weggelopen. En maar 2 dagen later kreeg omdat zijn boek De Vier Maaltijden me zo ontzettend... dat heeft zo'n diepe indruk op me gemaakt. Dat vond ik zo'n geweldig boek.
Wat vond je daar zo geweldig aan?
Ja, ik weet niet of ik het nu nog zou vinden, maar toen vond ik het zo schaamteloos romantisch en groot en met een wellust... In het vertellen van verhalen. Ja. En er komt een man in voor die de hele tijd over zijn achterhoofd strijkt. Waar ooit een staart zat. Ja. En hij zit nog steeds eigenlijk aan die fantoomstaart.
Ja.
En dat ken ik wel.
Ja, mooi. Hey, nu begin ik ook te wrijven.
Ja. Maar dat moet ik toch afvertellen. En toen heb ik hem dat boek gegeven vanwege wat ik vond een soort verwant trillingsgetal. En 2 dagen later kreeg ik een e-mailtje van hem via de uitgever doorgestuurd dat hij nog in Amsterdam was en of we niet konden afspreken. Ja. Dat heb ik toen gedaan. En toen wist hij een leuk cafeetje, zei hij. En daar gingen we naartoe en dat was, want daar had hij fijne jenever gedronken. Maar dat was Café de Zwart, waar alle schrijvers altijd komen, maar dat wist hij niet. Mm. En toch zat hij daar. Het is toch een geheimzinnig soort magnetisme.
Ja.
Maar toen hebben we daar gezeten en hij heeft... We spraken over van alles, over schrijvers die we bewonderden. En kwamen op een gegeven moment op Isaac Babel. En toen zei hij... Isaac Babel, ja. Jij als schrijver, zei hij, jij hebt grote ballen. Ik heb ook hele grote ballen. Maar Isaac Babel, die heeft de allergrootste ballen van allemaal. En toen stuurde ik hem daarna een bericht over mijn reis naar Oekraïne en de tocht over de steppen. En dat ik honorair Kozak was geslagen door Ataman Grigorievich
Rybalko. Is dit het landschap waar je over draafde met je paard?
Geen bergen, geen kuilen, alleen maar veel rechter.
Oneindigheid.
Ja, ik denk dat dit in Kazachstan is. Maar goed, ik moet dan toch nog steeds afvertellen.
Ja. Ik dacht dat.
Nee, maar dat, ja, nee. Ja. En toen schreef ik hem dat ik in Oekraïne was geweest, dat honorair Kozak was geslagen door de ataman. En toen zei hij, dat is waarschijnlijk een kleinzoon van de man die mijn grootmoeder heeft verkracht. Dus nu zijn we misschien wel familie. En dat was het eind van onze vriendschap.
Er is die obsessie. Je moet
erg oppassen met Kozakken als je met Joodse mensen praat.
Ik praat gewoon rustig door richting mijn eigen dingetje. je zegt na 50 kilometer op zo'n paard ben ik geslagen door de honorair Kozak. Je wordt iemand anders. Je bent ook iemand anders. En daarmee snij je eigenlijk meteen het thema aan van politie-inspecteur Beg in de Michailopol. Dat rare kleine stadje waar nooit iets gebeurt. En waar een man droomt van iemand anders zijn, iemand anders worden.
Iemand anders worden, ja. Net zoals Adriaan van Dis. Ja, dat klopt. En
omschrijf die Beggees voor me.
Nou ja, dat is
het leuke. Wil je denken aan de scènes wat het politiebureau deden met een beetje denken aan Tatort.
Ja, nee, zeker. Dus zodra je een politieman beschrijft, dan komen daar onmiddellijk alle policier-achtige clichés bij kijken. Ja, namelijk de slechte gewoonte van de vrijgezel, het nurkse, het wat cynische en het illusieloze wereldbeeld.
Ja. En dat trek je dat aan, zo'n levenshouding?
Dat is toch verrukkelijk, man. En het doet zich vanzelf voor, dat doe je helemaal niet je best voor. Het past echt. En toen, maar goed, met deze man is iets meer aan de hand. Hij heeft namelijk wel degelijk een kloppend verlangen om ergens bij te horen, om iemand te zijn. Ik las gisteren een zinnetje van de Roshi van Leonard Cohen op de berg Mount Baldy, waar Cohen zen-boeddhist werd. En die zei, naarmate je ouder wordt, is er een steeds eenzamer en dieper verlangen naar liefde. Ja. En dat is eigenlijk wat mijn Pontus Beck ook overkomt.
En zelfs het bestuderen van de Stoïcijnse, de Taoïstische, Chinese filosofen, kunnen dat verlangen naar liefde niet wegnemen of niet stillen.
Nee, want dat is toch uiteindelijk te cerebraal. Het gaat om iets, om wezenlijk ergens bij horen. En hij vindt zijn bestemming in het Jodendom, want er is een Jiddisch kinderliedje. En dat gaat, dat hebben ze, ja.
Kun je dat zingen?
Want nee, maar ik heb het verzonnen.
Je hebt het verzonnen.
Ja.
Hoe is je Jiddisch?
Ai Rifkele, wenn es wellen zijn rozen, wellen zij blijven. Ai Rebecca, als het rozen zijn, dan zullen zij bloeien.
Nou, dat komt bij hem op. Hij belt zijn zus op om te vragen, Hebben wij een Joodse oorsprong? Zegt dit liedje iets? Het zegt haar niks. Nou ja, verbind het met haar moeder. En dan begint de zoektocht. Hebben we daar een plaatje bij?
Ik wou zeggen, het lijkt alsof je iets aankondigt.
Ja.
Het is nog geen DWDD, hè?
Ja, daar komt hij bij een, laten we zeggen, een beetje schimmige rabbijn uit. Dat is niet zozeer vanwege die zoektocht naar identiteit of naar zijn oorsprong, maar vanwege iets anders. Je kijkt ontzettend geschrokken.
Nee, maar wat?
Doet hij aan iemand denken?
Nee, niet. Nee. Ik heb wel zo'n rabbijn gesproken. Zij het iets jonger, maar wel een... Ik weet trouwens helemaal niet of dit een rabbijn is, maar het kan van alles zijn.
Marit, de dame die de beelden doet, komt uit Israël. En toen ze dit plaatje vond, zei ze, het is wel een boef.
Oh ja? Ja. Maar het is wel in Europa genomen, de foto. Dat zie je aan dat Franse balkonnetje. Maar... Waarom dan?
Ja, hij komt bij die rabbijn uit om te vertellen dat er een andere rabbijn...
Ja, de laatste rabbijn, dat was een krantenknipsel. Dat ging over de twee laatste joden van Kabul. Die woonden samen.
Even, hebben wij daar een plaatje bij?
Is dat hem?
Dat is een van de twee.
Echt waar?
Ja.
En toen ging denk ik die dood, de oude man ging dood, denk ik. Maar toen zei die ander, ik ben blij dat hij dood is. Het was een echte rotzak. En toen was die ander dus de laatste Jood van Kabul. Ja. Dus dan moet je wel echt iemand tot in zijn merg haten. Want hij zei, hij deed aan smerige praktijken. Hij verkocht gebedssteentjes en zo. Allemaal dingen die helemaal niet in het strikte geloof thuis horen. Ja. Maar dat vond ik zoiets bijzonders dat de laatste Jood over de net overleden, ene laatste Jood zei dat hij echt een klootzak was. Ja. Maar dat heb ik dus gebruikt in dit verhaal. Want
dat kwam er zo bij.
De overlijdt er een en de ander zegt, zijn ziel was zo lekker als een mandje.
Maar wil je daarmee zeggen, dat je had Pontus Begal, je had die Tatort-achtige politie-inspecteur in dat stoffige stadje, zo'n stadje à la wachten op de barbaren.
Ja.
En ineens komt dan dat die rabbijn erin geploft door middel van die twee uit Kabul.
Ja.
Zo gaat dat.
Nou ja, ik moet ook zeggen dat het is ook een beetje bedoeld als een komisch element.
Ja, ja.
Ik had er zelf
die rabbijn is wel echt fantastisch. Ja.
Ik had er zelf veel plezier aan. Ja. Maar goed, de behoefte aan identificatie met zoiets warms als een geloof dat je omhelst en nooit meer loslaat, die is niet. Niet ironisch, geloof ik. Ook niet komisch bedoeld.
Bij jou of bij Beck?
Nee, bij mijn figuren.
Ja. Bij jou?
Bij mij is het afwezig.
Want ik heb jou toen geïnterviewd
ik ben misschien weer... een animist ben ik, geloof ik.
Je bent toen flink tekeer gegaan in die kerk in het dorp waar je bent opgegroeid. Ja. Tegen de afwezigheid van God.
Dat is mooi. Ja, dat is een heel mooi zin. Ja. Dat is heel leuk daar.
Je had het over Babel, maar toen ik die scènes tussen Beg en die rabbijn, dat stapje bij stapje zich verdiepen in de Joodse rituelen, deed me ook heel erg denken aan een andere schrijver. En daar hebben we een plaatje van. Weet jij wie dit is?
Isaac, is het zo? Is het Singer?
Ja. Snap je dat? Begrijp je waarom ik die associatie had?
Ik heb hem nooit gelezen.
Aha. Oké. Okay.
Dit moet een hotelkamer zijn. Waarschijnlijk in een Turks hotel.
Ga door.
Nou, dat zie ik. Ik heb namelijk in Amsterdam-Noord is er een meubelboulevard waar die alleen maar door Turkse mensen wordt bezocht. Waar alleen maar dit soort bedden spreien. maar die zitten niet alleen op bed, maar ook op de stoelen. overal op.
Ja. Ja. Ja.
Dus nee, ik ben benieuwd hoe deze interessante culturele botsing.
Ja. 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 Nou, maar goed, het vroege werk van Isaac Bashevis Singer
speelt
zich ook af in de shtetls van Oost-Europa.
Ja.
Die kleine naar binnen gekeerde Joodse gemeenschappen waar kleine burgeroorlogen worden uitgevochten om dingen die 20 generaties herliggen.
Ja. Ik heb wel dat boek van zijn broer gelezen over het verdwijnende Joodse leven, dat wel.
Heb je je ingelezen? Was dat deel van de documentatie?
Ja, nee, dat is
hoeveel boeken
heel,
heb je gelezen?
Niet zoveel als jij, want jij hebt ooit verteld dat je 17 kilometer boeken had verslonden voor je 18e. Daar heb ik ook om gelachen.
Ja, het was 17,5.
Dat is iets wat je heel goed moet besturen. Want het is natuurlijk een heikel punt. Een niet-Jood die schrijft over Joden. Ja. Dus dan moet je wel.
Ja, je begint ergens aan, hè?
Goed beslagen ten ijs
Hoe
komen.
Hoe ging dat dan? Heb je
nou ja,
niet alleen lezen, maar ook in lezen voelen? We hebben synagogen bezocht.
Ja, heel veel synagogen. En ik was vooral heel benieuwd naar die magische plek die ik beschreef, die ik niet zo gevonden heb als in het boek. Maar het mikwe, dat is het rituele bad waarin je afdaalt en waarin je ziel vernieuwd wordt. En deze man die zoekt eigenlijk niets anders dan zijn ziel te vernieuwen. En als een nieuw mens weer boven te komen.
Ja,
het is een geweldig beeld. Dat is een nieuwe geboorte.
Is dat een verlangen wat zich daar uitspreekt naar zo'n mogelijkheid om door middel van een ritueel, door middel van bijna toverformuleachtige toestand nieuw te worden, anders te worden, op een andere manier het leven te staan? Iets wat literatuur natuurlijk ook probeert.
Ja, dat
en in mijn visie beter dan dat soort rituelen?
Ik kan het me heel goed voorstellen, ja. Ik kan me het verlangen ken ik. Ik heb ongelooflijk veel in kloosters geschreven. En de rieten, de dagorde. Ja, ik ben een monnik zonder God, dat is mijn tragiek. Mm. Ja. Ik heb niets om het te bezielen, maar de leefwijze die is van mij. Mm-hmm. Die ken ik ook en ik bedoel, ik ben met dit boek ook om 5 uur 's morgens opgestaan. Dit boek is mijn ochtendgebed, zo moet je het zien.
Wanneer is dat gebed afgelopen? Wanneer is het gebed geslaagd?
Nou, ik geloof niet dat je een
je smeekt iets af.
Nee. Gebed, dat is niet dat is niet het soort. Dit is het ritueel. Dus dat het, de herhaling, het gebed om iets af te smeken, dat zit hier niet in.
Woon je nog steeds waar je woont, waar ik je toen heb bezocht? Want dat landschap wat zich voor je uitstrekt, die polders, dat had ook iets steppenachtigs.
Ja, nee, ik kijk uit over de steppen. En dan achter de volgende dijk begint Oekraïne. Zo voel ik het echt. En het is heel bijzonder.
Daar hebben we een plaatje van, toch?
Het is heel bijzonder.
Van Broek en Waterland.
Oh, ja.
Van een Broek en Waterland-achtige omgeving.
Jullie moeten nog. Ik woon op een dijk. En dat is 2 meter boven het land. En dan valt opeens onder het huis valt het land weg. En dan kijk ik eigenlijk.
Het laatste, nog 2 verder? Ja, praat rustig verder.
En dan, dan 2 meter daar beneden begint een weiland. Dat strekt zich eindeloos ver uit. Dit is Durgerdam.
Volgens mij hadden we er nog eentje met een beetje mist.
Hier heb ik ooit een huis gekocht in dit dorpje voor 6 ton en dat was 80 vierkante meter. En toen heb ik, dit is precies, hier woon ik.
Oké, dankjewel. Ik wil naar het andere.
Maar dat huis heb ik toen niet gekocht. Okay. Ik heb het niet laten doorgaan op de dag dat ik naar de notaris moest.
Okay. Ik ben in dat huis geweest en er hangt ook iets anders. Een foto van een donkere meneer. Daar wil ik even naar kijken met jou. Want die foto is genomen door een briljante fotografe.
Ja.
Die ook de foto heeft gemaakt van het omslag van het boek. Vivianne Sasse.
Ja.
Veel in West-Afrika heeft gewerkt, nog steeds. Deze foto. En het boek valt. Het zijn eigenlijk 2 verhalen die heel ingenieus met elkaar samenvallen. Een soort van bijna interne mechanica naar elkaar toe bewegen.
Ja.
En dat tweede verhaal is het verhaal waar ook de titel op slaat, is een naamloze groep. Ze staan wat mij betreft voor de mensheid zelf, die onderweg is naar een beloofde land. Wat zijn het voor mensen die daar rondlopen door die steppen op zoek naar een beter leven?
Radeloze, verdolden, vluchtelingen, immigranten, gelukszoekers zouden we ze noemen. Ja. En daarmee hebben ze hier geen plaats. Maar het is een beetje begonnen, denk ik, dat ik heb een wezenlijke belangstelling voor de mens die onderweg is. En, daarom ben ik ook een tijd een soort adept geweest van Bruce Chatwin, die het nomadisme als een soort religie beschreef. Maar daar ben ik wel van af nu hoor. Maar de mens die altijd maar weer in beweging komt om het beter te krijgen. Ik geloof dat wij geboren zijn uit onderweg zijn en schaarste, dat is onze oergrond. Schaarste is heel belangrijk voor onze ontwikkeling. Ja. En wat ik me herinner, een van de eerste schoolherinneringen, waren grote kaarten waarop pijlen waren afgebeeld. Pijlen die alle richtingen opwezen. En dat, die verbeelden dan de trek van de Hunnen of die van de Goten.
Ja.
En die van allerlei westelijke, West-Germaanse.
Je dacht, dit is de natuurlijke toestand van de mens.
Ja, en ik kon lang naar zo'n kaart kijken. Want ik dacht, het grappige is dat mijn, en daar kwam ik gisteren pas achter tijdens een interview, maar dat mijn eigen familie ook onderdeel is geweest van zo'n trek. En die heb ik gezien op Ellis Island. Daar zijn ze ooit binnengekomen iets later, ik denk 1870 zo ongeveer.
Ja.
En is dus mijn hele familie, van vaders kant, moeders kant, is vertrokken naar de VS omdat ze schaarste kenden in Burum, naast Delfzijl, in de Groningse klei. Ja. Toen zijn ze vertrokken in een proces van kettingmigratie.
Ja.
En daar ging ik ook voor een televisieprogramma naartoe. Ik wist niets van wat ik daar zou aantreffen, dus dat was een geweldige zoektocht.
Heb jij die nazaten ontmoet?
Ja, ze waren er allemaal.
Hoe is
tenminste,
dat?
De nazaten van de... Van,
om mensen te ontmoeten die familie, verre familie zijn.
Nee, er waren mensen bij en dat is dus. Maar je moet je voor. Het is een beetje ingewikkeld, maar ik wil het toch vertellen. Het was de familie van de moeder van mijn grootvader. En alle broers en zusters van mijn overgrootvader En ook zijn vader, dus mijn bedovergrootvader, zijn vertrokken. Er bleef er één achter, dat was Eppe Wiersema. Eppe Wiersema bleef in Burum. Die dacht, hier heb ik het veel beter. En nu zijn zij weg, dus is er voor mij meer ruimte. En deze Eppe, die kreeg een zoon, dat was mijn grootvader. Mijn grootvader heeft nooit iets verteld over die emigratie van al die anderen. Mm. Dus daar kwam ik achter, gaandeweg dat televisieprogramma. En toen raakten we in Muskegon, in Michigan. En daar heeft die hele familie zich opgehouden. Daar hebben ze geleefd, gewerkt en zijn ze gestorven. En op een begraafplaats liggen ze allemaal bij elkaar, de Wiersema's. Een gezellig kluitje. En wat ik heel bijzonder vond was dat de eerste vertrekker, dus de echte durf al, die heette Tamme Wiersema en daar ben ik naar vernoemd. Dus ik ben vernoemd naar de eerste vertrekker, maar ben een nazaat van de laatste achterblijver.
Mm.
Dat is wel bijzonder, hè? Ja, dat is Harry Mulisch.
Daar ben je wel gedwongen om schrijven. Maar je hebt die nazaten niet ontmoet.
Ik ben de 19e eeuw.
Maar nog één. Kijk, dit is natuurlijk een migratietrek die in dat Amerika goed afliep. Ik zal zo met Geert Mak vertellen over hoe dat dan verder is gegaan.
Ja,
maar deze groep mensen, die behoren tot een groep waarvan je... laten we zeggen, waarvan de vooruitzichten toch een stuk minder... florissant zijn. Hoe kwam je aan deze groep mensen? Is het een lees je daarover? Heb je in je directe omgeving iemand die zich ermee bezig? Wie voedt jou met de verhalen van deze mensen?
Ik droom soms hoe het is om een immigrant te zijn. Ik geloof dat mijn wezenlijke empathie die is niet dagelijks, maar die soms droom ik hem.
Verbaasd je over dit? Ik noem het dan maar engagement. Dat ineens vorm krijgt in een verhaal?
Dat is wel... Ik weet niet of je het engagement moet noemen, maar het is wel een de literatuur, de roman, die biedt als geen andere mogelijkheid om je langdurig te identificeren met mensen zoals zij.
Ja.
En dat heb ik willen doen en ik heb eigenlijk een heilig moment willen vangen. Ik heb het moment willen vangen waarop hun angsten en hun twist... En een meedogenloze strijd onderling.
Ja,
eigenlijk omslaat in een heilig moment waarop ze, omdat ze de hemel aanroepen, maar er wordt niet geluisterd. En dat heilige moment heb ik willen vangen. Het moment, daar de kiem van wat een geloof kan worden.
Het moment dat ze in een afgesneden hoofd een soort van talisman zien, een kompas naar het beloofde land.
Ja.
Namelijk, we hebben deze foto gevonden. En ik moet zeggen, die scènes waarin jij schrijft over dat hoofd, dat wordt afgesneden...
Dit is een Somaliër.
Oké.
Waarschijnlijk.
Geen familie. Nee. Geen andere tak die toevallig... Oké.
Het is waarschijnlijk een Afar. En die Afars, dat worden wel... dat zijn klotensnijders.
Deze klotensnijder, die wordt in een zak meegenomen. En blijkbaar is er een van die vrouwen die meetrekt, die ziet daar... Die kan dan lezen welke kant het op moet.
Ja. Dromen, altijd hetzelfde.
Dat is dat heilig. Is dat het heilig?
Het begint altijd, ook Jozef in de gevangenis bij Farao, dromen, altijd die dromen.
Ja.
En ze beginnen dus, die jongen wordt dus ook geleid door die dromen en zij verstaat zijn dromen. En zo heb je dus al, je hebt dus een medium en je hebt iemand die het verklaart. Ja. En dan zolangs, en je hebt een heilig object, want een heilig object is nodig.
Ja.
Een splinter van het kruis of een haar van Petrus. Ja. Of
maar voordat die Afrikaan, voordat zijn hoofd in ieder geval dan heilig werd, was hij daarvoor ook al
Maar dat is het bijzondere, want daar moet ik je iets vertellen over het werk van René Girard, die je ongetwijfeld kent.
Drie minuten.
Drie minuten, oké. René Girard is een Franse letterkundige die... uit de mythe verklaart hoe een gemeenschap zichzelf reinigt en hoe een gemeenschap weer verder kan.
Ja.
En in tijden van oorlog, in tijden van gebrek, van schaarste, van broedertwist. En het gaat erom dat, heel kort gaat het erom dat de zondebok, het beroemde verhaal, ook wat volgens mij in Leviticus staat, de zondebok die wordt uitgedreven. Er worden zonden op zijn hoofd, op zijn kop geladen en dan wordt hij de woestijn ingejaagd.
En die Afrikaan staat daar symbool voor.
Maar
die wordt de zondebok.
Dat gebeurt dus ook met mensen.
Ja. Ja.
En mensen die tot zondebok worden gemaakt, worden gedood op last van de groepswil. Ja. Die en de, waarna de vrede weerkeert, die waren dus niet alleen in staat om de gemeenschap te verdelen, maar ook om de vrede te laten terugkeren. Dus dat is dubbel machtig, dubbel heilig. Ja. En zo wordt dus het eerst het verafschuwde, de zondebok, die krijgt een heilig... Ja. Een heilig aureool. Ja. En daaruit verklaart hij dus het ontstaan van godsdienst. En dat vond ik een geweldig goede theorie. En die heb ik voor dit boek aangepast, maar dat was daar wel een...
Bijna onmenselijke kracht van het verhaal. Dat dan samenkomt in van de mooie slotmomenten aan dat bed met die jongen, waarop die Beg ineens begrijpt, waarin zijn persoonlijke verhaal, het verhaal van het volk Israël, en het verhaal van die vluchtelingen samenkomt in het verhaal van Jozef en de botter. Ja, ja. En daar hebben we een plaatje. Ik heb de hele dag gezocht naar een 18e eeuw, 17e eeuw, 16e eeuw, middeleeuwse representatie van dat verhaal. Ik heb het niet gevonden. Behalve deze nogal vage ets, ik denk uit een...
Ja, dat moeten we vertellen. Dus dat, ja. Want ik las ooit een krantenartikel, dat is meer dan 10 jaar geleden, over een groep mensen die in de steppen verdwaald was geraakt. En zij hadden bij zich het lijk van een van hen. En ik dacht, waarom geeft een groep mensen die aan het eind van hun krachten is, waarom geven ze krachten aan het meezeulen van een lijk wat doodgewicht is? Ja. En
het is echt
dat gebeurd. Dat werd niet verklaard in het krantenartikel. Ja. En ik dacht, ja, die zak, dat bevat voor mij een verhaal. En toen ik later de Torah las, toen kwam ik erachter dat... Dat de Joden toen ze Egypte ontvluchten, het gebeente van Jozef met zich meedroegen. Nou ja, dan begint alles zo te resoneren en te tinkelen en dan loop je op een web van betekenis.
Wanneer wist je dit? In welke fase van het proces wist je dit?
Ja, dat zijn, dat zijn geluksvondsten.
Ja.
Ja. En geluksvondsten kunnen alleen maar ontstaan als je gericht ongericht zoekt. Ja.
Ik vind het meesterlijk hoe je het allemaal bij elkaar hebt gebracht in zo'n mooi boek als dit zijn de namen. Tommy, heel erg bedankt.
Ja, jij ook.